Ik was gewoon op een hele normale dag gewoon thuis aan het werk. En toen koos ik om even een pauze te nemen. En ik wilde op Pinterest gaan. Want dat vind ik leuk. Dus ik open mijn laptop en ik dacht, even ontspanning, even leuke plaatjes. En ik typ muscalon.com in.
Mag ik bij je aankloppen? Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven.
Wat fijn dat je weer met ons meekijkt en of luistert naar, ga ik weer, aflevering 77 van de nu al legendarische podcast. Mag ik bij je aankloppen? We heten je van harte welkom vanuit de podcaststudio in de Stadskerk aan de Friesestraatweg in Groningen.
Je schiet altijd een beetje vol, hè, als je dan weer dat moment mag.
Nou, ik moet dan, mijn stem moet altijd even weer op gang komen. Ja. Maar dat gaat helemaal goed komen het komende uur. Want ik heb er weer zin in, Dennis.
Ik ook.
Nou, ik ben blij om, want dan hebben we er allebei zin in.
Ik ben heel erg nieuwsgierig.
We gaan de draaimolen een slinger geven en dan gaan we kijken wie erachter zit.
Rondje rond de tafel met Dennis, Klaas-Jan en
Leonie. Ik ben 25 jaar, ik ben afgelopen juni getrouwd en ik ben kunstenares.
Nou, van harte welkom Leonie.
Dankjewel.
Een kunstenares in Mag ik bij je aankloppen?
Van 25 jaar hè?
Ja.
Dat is ook bijzonder.
Zijn er niet veel?
Nee, dat bedenk ik me nu.
Nee, daarom zeg ik dat. Het
is best gek eigenlijk alsof dat een soort leeftijdsgebonden is. Dat is helemaal niet
nee,
zo.
Nee, natuurlijk
en
niet.
Wat voor kunstenares, hè?
Oh.
Heb je wel eens werk van haar gezien, Klaas?
Nee.
Schandalig.
Oh, okay.
Maar daar gaan we verandering in brengen. Ik laat je een keer wat zien, maar dit is echt poeh.
Dat zou heel tof zijn. Ik ben namelijk een ontzettende kunstliefhebber, dus...
Kijk.
Ja, ik mag graag zo, als ik ergens ben, en ook een museum of zo opzoeken om te kijken van wat wordt hier gemaakt, wat hangt hier, waar zijn mensen hierin geïnteresseerd.
Daar dus, was het wel spannender van, maar is goed.
Ja.
Maar kunstenares is natuurlijk vrij breed, hè?
Ja.
Ja, zeker.
Kun je in twee zinnen uitleggen?
Nee, misschien dat ik nu inderdaad wat stereotype alweer inderdaad.
Ja. Ja, nee, maar dat.
Nou, ik ben wel een klassieke kunstenares, dus dat maakt het wel iets toegankelijker, denk ik.
Hebben we het dan over schilderkunst of beeldhouwen?
Ja, schilderijen zijn wel echt mijn voornaamste onderwerp. En dus ook wel op een klassieke manier. Dus gedetailleerd en realistisch. Landschapsstilleven zelfs.
Hm. Moet ik een beetje aan de vrouwelijke Henk Helmantel denken dan?
Dat hoor ik heel vaak.
Was ik al bang voor.
Vind je dat ook?
Verschrikkelijk.
Oh, dat vind je niet zo leuk.
Nou, het is wel echt extreem. En dat is een mega compliment, want het is een bijzondere man. En een hele bijzondere godvrezende man ook. Dus dat is absoluut een compliment. Maar het is wel, bij mijn laatste expositie was het zo vaak genoemd. Dat was niet normaal.
Oh, okay.
Bijna iedereen die langskomt. Gewoon.
Is hij ook een inspirator voor jou of dat op zich niet?
Ja, op zich wel. Als in zijn houding. En ik vind zijn kunst prachtig.
Mm-hmm.
Maar niet per se dat het me inspireert voor mijn eigen werk.
Nee precies. Se, dat
nee.
Het,
nee,
okay.
Nee.
Ik kan me ook wel voorstellen dat je daar een beetje aan wilt ontworstelen. Zodat je eigen stijl...
Ja, misschien wel een beetje.
Ja.
Maar het blijft een compliment.
Ja. Zo is het.
Nou, zo was het niet per se bedoeld. Maar dat is ook gewoon... Zo zit deze podcast ook een beetje in elkaar. Ja, het is toch het eerste beetje wat in mij opkomt. Dat benoem ik dan maar. Want,
ja, heel begrijpelijk.
Ja, maar ook als je gewoon niet
heel... Ik ken je natuurlijk nog niet zo goed. Dus dat gaat natuurlijk het komende uur gaat er verandering in komen.
Ja, dat hopen we wel, ja. Maar ik denk dat je snel aan Henk Helmantel denkt.
Ja.
Als je over een realistische kunst denkt, inderdaad. Ja, ja want ik vind zijn werk ook echt waanzinnig namelijk. Dus... Vandaar.
Waarvan akte?
Hey. We hebben natuurlijk weer de vraag van de aflevering. We hebben ook die vraag aan jou gesteld, Leonie. Maar laten we eens beginnen bij onszelf, Dennis, voordat we met jou de diepte induiken. Want Margreet, die kiest dan iedere keer weer een vraag uit. Laat ik bij jou beginnen deze keer. De vraag van de week is, wat is je favoriete boek of film? En waarom heeft het impact op je gehad?
Ja, ik vind dat laatste wel lastig. In de zin van, waarom het... Maar laat ik zeggen dat ik... moest denken aan jeugdsentiment. Ik ben echt een groot fan van Transformers. Het heeft helemaal niets met de kerk te maken. Maar het gaat van generatie op generatie. En mijn zoon is er ook helemaal mee behept, om het zo maar te zeggen, met het Transformers virus. Ja, er zijn nogal wat films uitgebracht.
En kort geleden, ik heb geen idee.
Kort geleden nog een animatie. Je weet niet wat Transformers zijn?
Nee.
Nou, dan dat is wel echt een gebrek aan opvoeding. Oh. Als je een beetje uit dezelfde tijd komt. Ja, dat gaat er gewoon om. Er zijn robots. Ja, er zijn robots die kunnen veranderen in voertuigen of vliegtuigen. Nou, dat is het.
Ik zit hier een volwassen man aan te kijken.
Het is fantastisch. Maar dat heeft dus echt te maken met...
Het kind in jou.
Dat is... Ja, dus nou ja, het kind in mij, dat is gewoon echt jeugdsentiment. Ja. Toen ik jaar of 9 was, toen spaarde ik die poppen. Keek je die tekenfilms. En nou, nu hebben ze er natuurlijk de moderne techniek op losgelaten. En één keer in zoveel tijd komt er weer zo'n film uit. En ik heb ook echt een vriend waarmee ik dat samen beleef. We gaan nog net niet verkleed als Transformer, maar dat houdt niet veel over, om zo maar te zeggen. Maar impact. Het heeft mijn leven niet verrijkt of zo met nieuwe inzichten, maar wel gewoon met heel veel plezier. Dat is ook belangrijk. En jij, je hebt vast een veel...
Ja, ik heb het even opgezocht. Nee, helemaal niet. Oh. Nee, ik was als kind enorm leesgierig. Ik heb heel veel gelezen vroeger. Ik was echt meer in de bibliotheek te vinden dan op straat vroeger. En ik kwam echt soms al met 10, 15 boeken thuis.
Ja.
En mijn favoriete schrijver is Evert Hartman. Een bekende schrijver van veel jeugdromans. En mijn favoriete boek van hem, en ik heb hem toevallig een jaartje of 2, 3 geleden opnieuw gelezen. Omdat het nog steeds ontzettend actueel is. Dat is het boek Niemand houdt mij tegen. Een jeugdroman. Het verhaal speelt zich af in het Nederland van 2136.
Zo.
En het verhaal gaat... En hoe actueel... Het boek is in de vorige eeuw geschreven, maar hoe actueel het is... Het verhaal gaat over Richard, die de hoofdpersoon is. Hij gaat op zoek naar een illegale Vlaamse vluchtelingen. Dan zou je denken Vlaamse vluchtelingen, maar het speelt zich in een andere tijd af. Op wie hij verliefd is en daarbij wordt hij geconfronteerd met de keerzijde van de samenleving. En het is ook zo dat in dat boek, in dat verhaal, is de helft van Nederland staat onder water ondertussen. Dus Amsterdam is verplaatst naar Overijssel. En...
Ga je nu het hele boek vertellen?
Nee, helemaal niet.
Nee, okay.
Maar dus de techniek is vooruit gegaan. Er zijn ondertussen ruimtekolonies. Mensen wonen onder de grond. Nemen de lift naar boven om van de natuur te genieten. En communicatie vindt met hele speciale smartphones en zo plaats. En, maar in die wereld leven zijn er illegale mensen. Illegale vluchtelingen. Dus dat in alles...
Het geeft ook al iets van de huidige tijd weer al.
Ja, maar ook over de zorgen die wij hebben voor natuur en milieu. En dus de stijging van de zeespiegel, noem het allemaal maar op.
Alle dagen
en de vluchtelingenproblematiek. Ja. Verpakt in het Nederland van 2136. Als je dat interessant vindt, en het is een jeugdroman, raad ik iedereen aan om dat boek eens te lezen.
Ja. Evert Hartman. Nog nooit van gehoord. Maar dat is waarschijnlijk dan weer een gebrek aan mijn opvoeding.
Ja, want ik was dan weer niet met de Transformers opgegroeid.
Nou, ben ik wel benieuwd naar wat Leonie heeft geantwoord.
Ik heb een boek gekozen. En die heet Kunst plus Geloof. Erg relevant.
Kan het ook anders.
Ja, inderdaad. Op mijn lijf geschreven. En ik zit me nu een beetje beschamend te bedenken... dat ik niet meer weet hoe de schrijver / kunstenaar heet. Mm. Dat is een hele ingewikkelde naam.
Praat rustig door, dan zoek ik het even op.
Vast geen Henk Helmantel.
Nee, het is ook geen Nederlandse man.
Maar wat spreek je aan in dat boek?
Ja, dat is de vraag.
Ja,
welke impact heeft het op je gehad?
Juist. Nou, het is een onderwerp... die altijd al groot is geweest in mijn leven, maar die ik in mijn relatie met God heel erg aan het ontdekken ben nu. Dus het is een groot onderwerp in mijn studietijd, in überhaupt mijn dagelijks leven, omdat ik er veel tijd voor vrij heb gemaakt om met kunst bezig te zijn, kunst te maken. En ik heb een verlangen om dat vanuit aanbidding te doen. En dit boek spreekt daar prachtige dingen over.
Van een Japanse...
Juist.
Schilder en hij heet Makoto Fujimara.
Precies.
Jammer dat je dat niet onthoudt dan.
Nee, sorry. Nee. Maar de woorden die hij in het boek heeft geschreven... heb ik allemaal erg goed onthouden.
Ja, dat is het belangrijkste.
Ik denk dat hij dat ook zelf belangrijk zou vinden.
Is hij meer dan ook wel een voorbeeld? Als we dat toch even terugpakken op die andere vraag.
Nou, een leraar, denk ik.
Een leraar,
ja.
Oké. Okay.
Ja, hij heeft veel geschreven ook over hoe... kunst door God zelf wordt gebruikt in de Bijbel, in Bijbelverhalen, tot ver aan het begin van het Eerste Testament. Dus dat doet mij heel veel.
Ja.
Ja, leer ik van.
Mooi. Hey, die liefde voor kunst, Wanneer en hoe is die ontstaan?
Ik denk dat het iets is wat God echt in mij heeft gelegd. Dus dat het meer iets is wat er altijd al is geweest. En waar ik op een gegeven moment wel echt voor mocht kiezen om daar iets mee te doen. Maar dat is er altijd al geweest, denk ik. Ik heb heel erg een natuurlijke liefde voor schoonheid. Dus ik verlang ernaar om dingen heel erg mooi te maken. En kunstig. En drijft mij ook. En dat zit er gewoon in. Dat is er altijd.
En wanneer heb je voor het eerst een perceel ter hand genomen? Penseel? Volgens mij is ik een perceel, maar ik bedoel een penseel.
Juist. Ik denk dat dat eerder is dan dat ik mijzelf kan herinneren. Want ik vond laatst 2 oude foto's van mezelf toen ik echt in groep, ik denk 2 of 3 zat. Deed ik mee aan een verkleedwedstrijd op school. En ik ging als schilderij.
Kijk.
Als in, ik was een schilderij. Ja. Ik zat in een soort kartonnen ding. En ik had mezelf beschilderd en het schilderij omheen. Dus ik was onderdeel van het schilderij. Nou, bizar.
Ja. Ja.
Dus dat voelde als een soort profetie. Ja. Echt heel bijzonder. En ook wel veel foto's dat ik echt met mijn tong uit mijn mond lekker aan het verven ben. In een schortje. Dus ja, ik denk oprecht dat het altijd al een onderwerp, een onderdeel van mij was.
Bijzonder, joh.
Ja. Hey, we toch bij die basisschoolperiode beginnen. Wat voor gezin kom je uit?
Ik kom uit een gezin met 2 broers. Die alle 2 compleet anders zijn dan ikzelf. En weer hun eigen vorm van creativiteit hebben, geloof ik.
Ja.
Mijn ene broer is fotograaf op dit moment geworden. En mijn andere broertje is mega technisch.
Zo.
En daar is hij echt bizar creatief in. Ja. Wie kent hem niet? Als je de Stadskerk regelmatig bezoekt, dan zie je hem rondlopen.
Ja.
Met snoeren, kabels, lichtjes, knopjes, alles. En ik heb 2 ouders die diversiteit altijd hebben aangemoedigd. Alle talenten, alle creatieve dingen altijd hebben aangemoedigd, ondersteund. En mijn oudste broer is onlangs getrouwd, een paar weken geleden. En ik had een paar woorden opgeschreven om te delen. En wat ik zei is dat we 5 compleet verschillende mensen zijn in een gezin. Die eigenlijk niet heel erg op elkaar lijken, maar die een bepaalde harmonie hebben gevonden. En ik geloof zeker dat hij gisteren een groot onderdeel van was. Tijdens het opgroeien al. Ja.
Wat mooi.
Ja. Ja.
Heb je een fijne jeugd gehad?
Ja, absoluut. Ja.
Ondanks de verschillen.
Ja,
heb je veel ruzies met je broers moeten uitvechten? Of was het,
Nee, dat is niet een herinnering die ik heb. Nee. Nee, er was echt altijd wel harmonie, ja, denk ik.
Welke rol speelde geloof daarin?
Een hele grote. Ja, mijn ouders hebben toen ik heel jong was een grote verandering meegemaakt in hun persoonlijke relatie met God. En ook best wel een kerkzoektocht gehad toen ik een jaar of 5 was. En dat weet ik nog wel, dat we op een gegeven moment van onze kerk weggingen en dan naar verschillende kerken. En ik was heel jong, dus wat me vooral opviel was dat ik opeens veel langer moest rijden op zondag in de auto. En uiteindelijk zijn we toen hier beland, maar nog in het oude gebouw in 2005.
Al 20 jaar terug.
Ja, ja, echt lang geleden.
Hebben je ouders wel eens verteld wat die verandering behelsde?
Ja, zeker. Ja.
Kun je dat eens vertellen? Want dat is natuurlijk wel ook weer van impact geweest op jouw leven.
100%, ja. Ja, het is natuurlijk niet mijn persoonlijke verhaal, dus dat vind ik wel een beetje spannend of
ik
de juiste woorden eraan geef. Maar wat ik misschien wel mag vertellen van mama is dat ze op een gegeven moment bij hun in de kerk zat en dat ze een preek aanhoorde en dat ze de liefdevolle, genadevolle vader die ze zelf had leren kennen door de Bijbel te lezen thuis, dat ze die niet kon herkennen in wat er gepreekt werd. En dat ze op een gegeven moment aangetikt werd door mijn vader, omdat ze nee schuddend in de kerk zat, zonder dat ze het door had.
Ja.
En dat wel een signaal was voor hun om verder te gaan zoeken. En toen zijn ze uiteindelijk hier met een kerstnachtdienst geraakt. En voelden zich thuis en hebben zich laten dopen.
Bijzonder, joh.
Wauw.
Ja.
Ja, dat is best wel bijzonder. Want dat betekent wel dat, ja, dat de mensen die heel belangrijk voor je zijn, je ouders.
Ja.
En dat geldt voor heel veel van ons natuurlijk. Soms ook niet, maar voor heel veel gelukkig wel. Dat daardoor ben jij ook hier terechtgekomen en hier opgegroeid.
Absoluut.
Ja, want ja. Je ziet ook van die generatie best wel veel mensen die zijn afgehaakt.
Ja.
En zij zijn doorgegaan in hun zoektocht en ze zijn op een plek beland waar ze zich thuis gingen voelen.
Uiteindelijk wel.
Ja, wat ook betekent dat jij in deze kerk bent opgegroeid. Want is dit de kerk waar je ook echt je hele leven geweest bent?
Ja, zeker.
Jij bent niet tussendoor stiekem ook op zoek gegaan naar, hey, misschien is er wat anders voor mij?
Nee, eigenlijk niet. En nooit afgedwaald, om het maar zo te zeggen.
Dat kan natuurlijk wel, hè? Of dat er een paar jaren zijn dat je misschien wat minder met het geloof hebt. Of dat het ook voor jou iets was wat een proces is geweest.
Ja. Nee, je hoort dat natuurlijk heel vaak. Het is bijna een soort normale weg om je een tijdje te verzetten. Maar ik denk ook dat daarin de houding van mijn ouders richting ons ook heel cruciaal was. Ik werd nooit geforceerd om mee te gaan naar de kerk, om mee te doen met bepaalde dingen. Het werd wel aangemoedigd, maar niet op zo'n manier die voor een tiener irritant is, denk ik. Dus het stond open en vrij. En zij deelden ook hun geloof persoonlijk. En ik denk dat dat ook een cruciale is, want waar haal je dat anders vandaan? Hoe ziet een relatie eruit? En dat was bij hun zichtbaar voor ons. En ja, eigenlijk hebben we heel natuurlijk alle drie helemaal op onze eigen manier, helemaal op onze eigen tijd, datzelfde gevonden. Via een andere weg, denk ik, maar wel allemaal uiteindelijk nog steeds in deze gemeente. Voor nu, wat heel goed is. Maar
zie je dat als iets heel bijzonders? Of
ik kom er steeds meer achter hoe bijzonder dat eigenlijk is.
Ja.
En ik hoor het ook veel om me heen. Dat mensen me vertellen dat dat uniek is en bijzonder. En steeds meer.
Zeker omdat jullie alle vijf hier nog zijn. Er zijn wel vaak nog wel weer één of twee familieleden die dan toch een plek elders zoeken.
Klopt.
Zeker, ja. Ja, het is best wel een zegen.
Zeker.
Zo.
Absoluut. Ja, dat is, zo mag je dat noemen, ja.
Absoluut niet vanzelfsprekend.
Nee.
Ik ben wel benieuwd, hoe kom je als 25-jarige, hoe ben je kunstenares? Hoe ziet je leven eruit? Wat doe je? Zit je de hele dag met een soort van
kwastenzwaaien?
Nou, dan niet meer. Heb je zeg maar voor je wat je gaat schilderen? En hoe werkt zo'n proces?
Daar heb ik ook wel verschillende fases in gekend. Ik heb fases gehad dat ik me super creatief voelde en niet kon stoppen met dingen maken. Dat ik de tijd vergat, dat ik vergat om te eten en te drinken. En dat ik alleen maar aan het genieten was van alles wat er uit mijn handen kwam. En dan heb ik ook weer fases gehad dat ik een jaar lang gewoon niks maakte. Nee. En ja, misschien ook wel uit onzekerheid of dat het best een eenzame wereld is. Ik heb niet per se iemand om dat mee te delen, zeg maar. En ik denk dat ik altijd het verlangen had dat het vanuit aanbidding kwam, maar ik wist gewoon niet hoe. En hier was ook geen onderwijs in, zeg maar. Dus het is gewoon een hele persoonlijke, best eenzame, maar niet op een vele manier bedoel ik dat.
Nee.
Want ik ben nooit eenzaam geweest of me echt zo gevoeld. Maar op dit gebied deed ik het helemaal alleen. En dan ging het super op en neer. En wist ik nooit zo goed waarvoor. En dat heeft gewoon een ontwikkeling gehad. En nu ben ik ergens waarvan ik denk, oké, ik voel me bevestigd door God dat ik dit mag doen. En dat het waardevol is, dus niet iets onzinnigs, want ik heb echt wel opmerkingen gehad van, oh, ga je nog iets echt doen? Een echt vak? Het is zo
bijzonder.
Dat is een ding, ja. Niet veel, hoor, moet ik zeggen.
Het zijn de mensen die je niet kan gebruiken over het algemeen op je route.
Nee, maar ook niet veel echt op mijn route gehad, hoor. Een keer een rare opmerking van een vreemde misschien, maar niet. Het was nooit echt een geluid in mijn leven, gelukkig. Ook weer een zegen.
Ja,
ook weer een zegen vanuit het gezin waar ik uitkom. Mijn familie. Maar nu ben ik wel op een punt dat ik denk, ik weet gewoon wat God hierover zegt tegen mij. En dat is echt een grote bron van inspiratie en aanmoediging. Maar ja, vroeg hoe een dag eruit ziet.
Heel goed dat je hem even terugpakt.
Ja,
ja, ik zie nog gelijk zo'n atelier voor me met allerlei doeken en overal verfklodders.
Overal.
En, maar ik heb het idee dat jij heel netjes bent. Dus volgens mij heb je een heel net atelier. Of zit ik helemaal verkeerd?
Nou, op dit moment heb ik niet echt een atelier en werk ik gewoon in onze eetkamer.
Ja, gewoon een plek.
Ja, precies.
Een atelier kan overal zijn natuurlijk. Kan bij wijze van spreken, kan je atelier ook in de buitenlucht zijn.
Zeker, ja. Dat kan. Ja. Nee, ik ben niet per se heel netjes als ik werk, maar ik ben dan ook niet inderdaad iemand die met verf loopt te smijten.
Nee.
Ik kan wel gewoon rustig geconcentreerd gewoon aan een bureau zitten en lekker beetje priegelen.
Past ook niet bij jouw stijl.
Nee, dat
je,
is zo.
Als je heel modern schildert, dan daar hoort natuurlijk ook wat meer vrijzinnige stijl bij. Maar ja, dat
nee eens. Ja, klopt.
Ja, je hebt...
Wat weet je er veel van, joh? Dat vind ik echt knap.
Nou ja, je hebt toch iedereen kent wel het verschil tussen realistische kunst en moderne kunst natuurlijk in de zin van.
Ja, iedereen.
Ja, ik ben in New York in het MoMA geweest. En daar staat een heel groot rood vlak met verschillende kleuren rood. En dan staan er mensen 3 kwartier daarvoor. En dan zeggen ze, oh, nu zie ik dit en nu zie ik dit. En oh, nou, als ik vanuit deze hoek kijk, zie ik weer compleet wat anders. Terwijl ik denk, ja, ik zie een rood vlak. Weet je, dus iedereen ziet
hoe
wat
vind jij
anders.
Dat is een goede vraag aan haar. Wat vind jij daarvan?
Dat is een hele goede vraag, want ik ben helemaal geen kunstliefhebber. Oh,
jij bent alleen liefhebber van je eigen kunst.
Nee, van het maken.
Van het maken.
Ja, dat snap ik wel.
Maar wat andere mensen maken, ja, dat beweegt mij niet snel, moet ik zeggen.
Nee. Is dat dan ook de eigenzinnigheid van een kunstenaar? Ik heb heel weinig inzicht in hoe kunstenaars daar over het algemeen mee omgaan.
Ik ook.
Ja. Oh, je zit ook nog niet echt in die wereld.
Nee, joh. Nee. Ik ken niemand eigenlijk die doet wat ik doe. Ik zou niet weten hoe hun dagen eruit zien of hoe ze dat doen. Nee.
Heb je er ook geen behoefte aan om gewoon...
Nee. Ik heb wel een kunstopleiding gedaan, maar had niet zo naar mijn zin.
Nee,
absoluut niet.
Heb je die afgerond?
Nee. Ja. Met moeite.
Oh.
Als in niet met slechte cijfers of zo, maar wel...
Het wordt tegenzin.
Ja. Jongen, weet je wel, ja. Dat is een aparte wereld waar niet zoveel van Jezus leeft.
Nee, maar is het... Ja, dat klopt. Maar is het niet af en toe ook goed om wel die wereld te betreden? Zodat je zo ook weet wat je niet wil?
Ja, misschien wel. Ja.
Wij hebben het vaak wel nodig als mensen om ergens iets tegenover te zetten. Dat je zegt van ja, maar nu ik weet hoe het niet kan of moet, of wat ik, dan weet ik juist wat ik wel wil.
Ja.
Weet je wel, in de kunstwereld is het heel lastig, omdat ik heb zoveel aanmoediging gekregen vanuit die opleiding om rebels te zijn en alles mag. Niks is te gek. Hoe gekker, hoe beter eigenlijk. Hoe meer extravagant je kunst, hoe meer je schreeuwt, hoe meer je met zwart smijt, hoe meer dat wordt aangemoedigd en gewaardeerd in die wereld. Maar als je ervoor kiest om simpele schoonheid te waarderen, schepping bijvoorbeeld, dat is dan weer een stem die helemaal niet gewaardeerd wordt of aangemoedigd.
Maar eigenlijk is dat heel bekrompen. Vind je niet? Om alleen maar je eigen vrijzinnige idee uit te dragen naar studenten toe. Maar als een student vervolgens zegt van... ja, maar ik heb het idee dat dit mijn pad is en dat ik hier goed in ben. Dat ze dan zeggen, ja, maar dat is niet oké, want dat is niet extravagant genoeg. Dat is toch heel bekrompen om iemand anders zeg maar grenzen op te leggen in de kunst.
Ja, zo heb ik dat ook wel ervaren. Ja, daarom was ik ook wel echt goed klaar mee aan het einde.
Ja, en ben je nu heel blij dat je gewoon je eigen pad mag lopen?
Ja.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
Ik zou niet snel teruggaan naar een kunstopleiding. Nee.
Hoe combineer jij zelf kunst en geloof? Dus dat is eigenlijk een soort verlengstuk van de vraag van hoe ziet een dag eruit? Krijg je een inspiratie? Heb je een idee dat je denkt, oh, ik geloof dat God me dat geeft? Of hoe kom je tot een kunstwerk?
Nou, op dit moment, dat is wel een hele leuke vraag waar ik ook graag over vertel, heb ik een super mooi, best wel flink project.
Dat doe je ook in opdracht van iemand misschien? Of
nou, van God geloof ik. Het is namelijk begonnen gewoon om een hele simpele ochtend in mijn stille tijd.
Ja.
Waarin ik het verlangen kreeg om de psalmen te gaan lezen.
Ja.
Vind ik gewoon heel mooi. Dus ja, dat ging ook echt super snel en het was heel simpel. Oh, ik heb zin om even weer door de psalm 1 te lezen. Ik begon bij psalm 1. Er staat natuurlijk een mooi beeld geschetst over een boom geplant aan water.
Ja.
En toen zei ik tegen God, mooi schilderij, heeft u bedacht. Ik zie het plaatje, want ik ben een extreme beelddenker, uiteraard. En toen voelde ik God gewoon heel rustig zeggen, nou, ga jij maar maken. Dus ik ben Psalm 1 gaan schilderen. En toen ik ermee bezig was, voelde ik echt een enorme enthousiasme in me omhoog komen. En nou, door meer momenten van stille tijd en gesprek met God, heb ik uiteindelijk besloten en samen met hem bedacht, geloof ik, om alle psalmen te gaan schilderen. Niemand heeft dat ooit gedaan nog. Dus nee. Het is best wel een groot project natuurlijk.
Alle
150
psalmen.
Stuks, ja. Alle psalmen.
Zo.
Dus daar ben ik maar gewoon rustig aan begonnen.
Ja. En ben je nu bij psalm 2?
Nee, ik heb niet gelijk psalm 2 geschilderd, omdat ik mezelf ook niet wilde beperken naar, oké, je moet niet in de volgorde doen. Nee, ik wilde het juist, nou ja, een beetje vrijhouden. Stel, ik hoor een mooie preek over een bepaald psalm en ik krijg daar dan een beeld bij, dan kan ik die gewoon gaan doen, bijvoorbeeld. Dus daarna heb ik psalm 8 geschilderd en nu werk ik al een tijdje aan 63.
Psalm 8 is natuurlijk ook wel zo'n psalm waar je, ja, waar de grootsheid van God ook in zit.
Ja,
hè?
Zijn majesteit wordt erg over gesproken, ja. Klopt.
Ja, ja, hoe schilder je majesteit?
Ja, ik kan hem laten zien zo meteen.
Een heel groot doek.
Nou, als je het naar Jasper kan sturen en Jasper kan het in beeld brengen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als de mensen nu kijken, wij zien dat nu niet, maar dat ze dat in beeld krijgen, dat zou het echt heel tof zijn. Of,
nou ja, dat
wil je zien. Dat niet helemaal aan de buitenwereld tonen?
Nee, ik ga niet alle psalmen al laten zien. Ik deel wel veel van mijn proces en ook wel wat stukjes op mijn Instagram.
Ja.
Maar nee, ik ben deze keer wel echt van plan om het eerst gewoon in het kleine te doen. Ik ga er echt een tijd van. Ik ga een tijd van maken in, van produceren. En maar ik heb ook wel mooie gesprekken met God over wat er daarna gaat gebeuren met de schilderijen, met het project. En
kun je daar iets over zeggen? Of is dat nog een. Ik denk dan direct, want ik heb redelijk. Nou ja, ik denk dan ook aan het feit dat je kunstenaar bent. Ook bij jou moet de schoorsteen gewoon branden.
Ja.
Naast het feit dat het materiaal geld kost, is jouw werk, jouw talent, jouw uren, die moet uiteindelijk gewoon betaald worden.
Klopt. Ja, en dat gebeurt natuurlijk voor mij heel onregelmatig.
Ja.
Ja.
En maar met deze heb je wel een commercieel doel met deze psalm? Of is het omdat je zegt, ik doe het samen met God, is het echt iets wat je, of heb je dat, of is dat dan eigenlijk een soort verkapte vraag waar je net bij een beetje mee aangaf van, nou, dat is iets tussen God en mij?
Weet ik nog niet. Is nog niet.
Maar er zit geen druk op in ieder geval dat je weer wat op moet leveren, want je moet geld verdienen.
Nee. Klopt. Nee, ik heb echt de vrijheid gekregen om dit nu te doen en de tijd om ermee bezig te gaan. Dat is echt super fijn. Zeker. Nee, en wat er dan mee gaat gebeuren, dat staat nog niet helemaal vast. Daar heb ik gewoon hele mooie ideeën over. Ik kan niet zeggen.
Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft
ik wil
niet,
op zeggen, want ik heb nog niks echt gepland.
Maar ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn. Ik heb ook wel een bepaalde psalm bijvoorbeeld die me heel dierbaar is. Dat mensen zeggen van, hey, als ik daar een schilderij van kan krijgen, bijvoorbeeld in mijn huis. Dat zou ik ontzettend mooi vinden.
Ja.
Ik kan me goed voorstellen dat als ik daar nu zo over denk, dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die naar deze podcast kijken en luisteren. Ook denken van, oh, wat gaaf eigenlijk.
Ja, ik vind het ook heel gaaf. Ik vind
kun je zo kopiëren.
Ja, wie weet, ik denk dat ik er sowieso een boek van wil. Dus een heel mooi groot koffietafelboek. De psalmen en op elke pagina dan de psalm uitgeschreven. Ja. En daarnaast de afbeelding.
Zo.
Maar ja, kunst is zo anders om het in het echt te zien. Dus dat is haast niet vast te leggen. Dus ik verlang heel erg naar om een plek te creëren. Uiteindelijk ga ik ze sowieso exposeren. En waarschijnlijk op meerdere plekken, ook wel door het land heen. En ik zie het helemaal voor me dat je in een rustgevende sfeer langs alle psalmen kan wandelen en ze visueel kan zien. En ik hoop heel erg en ik bid er heel erg voor dat God me dan helpt om dat visueel te realiseren en dat het hem ook eer brengt. Niet dat ik het de mooiste stukjes eruit haal of iets, maar
ja, het mooie van kunst is ook weer dat je dat mag loslaten en natuurlijk mag overgeven aan een ander die daarna kijkt. Hè?
Ja.
Die mensen, want dat is het met kunst. Mensen vinden wel wat van werk.
Ja.
Zeker.
Zo werkt dat nou eenmaal. Ja. En dat kan natuurlijk iets heel moois zijn. Dat kan soms ook een beetje teleurstellend zijn. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat komt ook omdat smaken verschillen. Maar ja, weet je, mensen, iedereen weet hoe de nachtwacht eruit ziet. Maar mensen reizen van over de hele wereld naar Amsterdam om dat ding toch een keer in het echt te bekijken.
Dat is heel anders.
Ja. Als je er dan voor staat en je loopt in Amsterdam door die gouden, dat noemen ze de gouden gang of zo, de gouden verdieping, weet ik veel, zoiets, waar al die grote meesters hangen. En dan sta je ervoor en denk je, ja, dat is toch wel bijzonder.
Ja, dat is het zeker.
Ja.
Dat is ook niet een klein doekje, hè?
Mensen gaan naar Parijs om de Mona Lisa te zien. Dat is een heel klein doekje. Ja. Maar daar gaan mensen ook daarvoor heen. Dat vind ik dan weer iets minder.
Ja, maar ook omdat mensen daarheen gaan. Dus wil iedereen...
Ja, om hem gezien te hebben.
Ja, maar ik bedoel ook omdat... Wat jij zegt, kunst in het echt zien... of op een foto of op Instagram... is toch anders.
Jawel. Hoe ga je... Krijg je wel eens wat vervelende berichten... of reacties op je kunst?
Nee, eigenlijk niet.
Ik kan niet te vragen hoe je daarmee omgaat.
Ik kan me niet herinneren. Nee, misschien... mijn vakkeuze.
Ja.
Dat niet iedereen dat echt begrijpt, maar dat... Wederom zelden, maar nooit echt dat iemand zegt... zo, dat is lelijk.
Ja, maar daar zou ik me sowieso niks van aantrekken.
Dat kan ook niet.
Ik ben sportjournalist en dan zeggen mensen ook van... hoe kun je daar nou je brood mee verdienen? Waarvoor heb je daar nou voor gekozen? Ik zeg, nou, omdat ik het leuk vind, omdat ik het mooi vind... omdat ik er mijn passie in kwijt kan.
Precies.
Zo simpel is het dan ook wel weer. Mag ik even heel ergens anders naartoe, Leonie?
Vertel.
Ik wou niet naar de kunst, maar ik wou naar een land... En dat is Zuid-Korea. Als ik Zuid-Korea zeg, hoe reageer jij daar dan op? Wat komt er dan voor associatie bij kijken?
Een glimlach, zie ik in ieder geval.
Ik heb een reis gemaakt in dat land en dat heeft mijn leven wel veranderd.
Wat heb je daar gedaan?
Ik heb in 2022 een muskathlon gerend van een halve marathon. En die rende ik voor Open Doors. Voor Noord-Korea, maar dat land zat dat op dat moment natuurlijk op slot. Dus dat was niet mogelijk, maar ja.
Ja, en kun je uitleggen waarom je specifiek de keuze hebt gemaakt? Want er zijn natuurlijk heel veel muskathlons, er zijn heel veel goede doelen, er zijn heel veel dingen die je over de hele wereld kan doen. Jij hebt ervoor gekozen specifiek om hier naartoe te gaan.
Ja.
Was het ook een specifieke keuze of was het meer een toevalligheid?
Nee, dat was leiding. Ik was gewoon op een hele normale dag gewoon thuis aan het werk. En toen koos ik om even een pauze te nemen. En ik wilde op Pinterest gaan. Want dat vind ik leuk. Dus ik open mijn laptop en ik dacht, even ontspanning, even leuke plaatjes. En ik typ muskathlon.com in. En ik kende de muskathlon wel. Mijn moeder heeft eentje gedaan. En vanuit de gemeente ken ik hem ook wel. Ja, heel raar. Ja. Maar op dat moment had ik dat helemaal niet door. En ik was op de website en dacht ik, oké, nou, even kijken. Ik ben waarschijnlijk nieuwsgierig waar ze allemaal heen gaan. Ik ging even kijken. En toen zag ik Korea en toen dacht ik, waarom gaan ze daarheen? Toen had ik even het laatste nieuws van Noord-Korea erbij opgezocht. Toen dacht ik, dat gaat nog steeds helemaal niet goed en dit en dat en... Laatste nieuwsberichten over oorlogsdreigingen en dat soort dingen.
Ja. En de onderdrukking en de vervolging natuurlijk van christenen daar.
Ja. Maar daar staat niet zoveel over in het nieuws geschreven. Dat is oud nieuws, zeg maar. Maar
voor die mensen
me
daar is het natuurlijk super actueel. Want daar word je nog steeds als christen, word je gewoon...
De gevangenis gegooid.
Ja.
Als rat. Ja. Dan krijg je een nummer en een heropvoedingskamp noemen ze dat daar.
Klopt, ja.
Bizar.
Echt staat nog altijd op 1 bij Open Doors van meest vervolgde landen.
Kun je niet voorstellen.
Al jaren, ja, klopt. Ja.
Ja. Ja, en dan ben je in Zuid-Korea, heel dicht bij Noord-Korea. Want,
tegen de grens. Ja,
ja, en dan loop je daar die muskathlon en dan krijg je knieblessure.
Nee, die had ik daarvoor.
Oh, die had je al?
Ja, ik was heel van...
Nou, dan reis je met een knieblessure naar Zuid-Korea af. Zo moet ik het dus zeggen.
Met het geloof dat God me daar ging genezen. Of niet, en dan zou ik hem gaan wandelen, dacht ik. En dat is ook oké. Dan ben ik gewoon veel langer bezig. Maar dan heb ik genoeg tijd om dingen te verwerken. Maar geen van beide gebeurde. Dus ik heb hem gerend met de blessure.
Zonder pijn?
Nee, met heel veel pijn.
Oké, heftig. Dat is een bijzondere uitkomst van
de... Ja, dat is een bijzonder verhaal, ja.
Je hebt nog steeds last van je knie dan?
Nee, ik ben weer.
Ja, hij is alleen volledig verbrijzeld. Maar...
Nee, daar werd ik wel voor gewaarschuwd door de arts die mee was. Die zei, als je daarop gaat rennen, dan ben je nog jaren onderweg. Dus dat moet je niet doen. Maar ik rende en na 2 kilometer struikelde ik zowat, omdat ik zoveel pijn had. Ik dacht, niet genezen. Jammer. En toen was er een vrouw die stopte en die zei, zal ik even op jou wachten? En ik zeg, nou, dat hoef je echt niet te doen, want dan lopen we hier morgen nog. Dus ren maar verder, want ik ben een verloren zaak. Maar zij bleef.
Oef, ik ben een verloren zaak.
Ja, ze voelde dat een beetje.
Snap ik wel.
En toen bleef zij. En op een gegeven moment zei ze, jij kan wel een beetje rustig soort dribbeltje rennen. En ik deed het maar gewoon omdat ik dacht, nou, ik behaag jou wel daarmee. want anders is het ook zo sneu. Dan zie je wel dat dat echt niet gaat worden en dan ren je wel verder. Dus ik deed een beetje een soort dribbeltje en ik huilde en ik zei, maar ik begrijp het niet, want ik moest hier helemaal heen van God. Ik heb 3 jaar voorbereid. En dus ik was verdrietig en ik deelde dat. En ondertussen zei ze, je bent alweer 2 kilometer aan het rennen een beetje. Ik zeg, ik ren niet, ik struikel. En ik... Ze zegt, maar je bent alweer 2 kilometer verder. Dus je kan nog wel 1, want dan zijn we bij een waterdrinkplek. En dan kun je daar even verder kijken. Ik weet niet meer. Het is een beetje een waas wat erna gebeurde. Maar op een gegeven moment, toen waren we bijna bij 10 kilometer. En toen kreeg ik het mentaal weer heel zwaar. En toen zei ze, ik hoor jou helemaal niet zingen. Jij zingt toch? Jij zingt al de hele reis. Bij elke dag zing jij voor ons, met ons. Ik hoor jou nu helemaal niet zingen. Dus ik zou, ik heb mijn ogen. Begon ik maar te zingen. En toen was ik bij 21 kilometer. Gezongen. Ja, ik heb ergens nog al bewegen met de vlam in de bij. Ik heb alles gezongen, maar ik was...
Een heel christelijk liedje.
Ja. Ja, ja, een heel raar verhaal eigenlijk.
Nee, ja, het is een beetje een vreemd verhaal inderdaad. Maar ja, God was daar wel.
Ja, 100%.
Denk ik, hè?
Ja. Ja, ja. Nee, zo had ik niet bedacht dat dit allemaal ging verlopen. Maar
Wat was het meest aangrijpende moment dat je daar hebt meegemaakt, los van de 21 kilometer?
Dat was wel echt het moment bij de grens. Want we hadden die week heel veel getuigenis gehoord van vluchtelingen. Nou, dat is echt afschuwelijk wat je van hun hoort. Dat ze in de gevangenis zitten en dat ze... Ik vroeg aan één vrouw, kreeg je daar überhaupt te eten? Of werd je gewoon in een kooi gegooid en gingen ze wachten tot je stierf van de honger? En toen zei ze, nou, we kregen 1 keer per dag wel iets te eten. En dat was dan 1/3 maïskorrels en 2/3 steentjes. Ter maagopvulling. Was dat gewoon, ja, afschuwelijk. Echt verschrikkelijke verhalen die ik liever nooit weer hoor eigenlijk natuurlijk. Maar echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment hadden we ook een hele groep tieners ontmoet, waarmee we een sportmiddag hadden. En we hadden niet heel veel informatie gekregen over die groep, maar ze hadden een leuke sportmiddag hebben. En het waren half Noord-Koreaanse tieners. En ik zat daar en er was een meisje die was zo onzeker dat ze de hele tijd praatte met haar handen voor haar gezicht. En ik was een beetje in de war en ik vroeg aan een van de leiders, maar wat heeft zij precies meegemaakt? Want komt zij echt uit Noord-Korea en hoe is ze dan gevlucht? Of wat is nou het verhaal? En het verhaal bleek dat dit allemaal tieners waren die een Noord-Koreaanse moeder hebben en zijn gekocht door een Chinese... of de vrouwen zijn overgestoken en in China gekocht door een Chinese man. En daarvan ontstaan heel veel kinderen, omdat dat vaker gebeurt dan dat een Noord-Koreaanse vluchteling echt vrijkomt. Mm-hmm. Als in, bijna alle vrouwen worden gekocht door een Chinese man. En er is dus een hele grote groep tieners, kinderen, mensen op aarde die deels Noord-Koreaans zijn, maar daar nog nooit zijn geweest, en deels Chinees. En je vader is iemand die je moeder heeft gekocht en verkracht. En je moeder heeft een verschrikkelijk traumatisch leven gehad. Dus die tieners die zijn zo hun identiteit kwijt. Dat is echt bizar. Ja, dat vond ik heel heftig. Ja.
Ja.
Ja, dan is het toch goed dat je daar, geweest bent, want... Ja. Ondanks de verschrikkingen leer je wel wat er aan de hand is.
Ja.
Want het is gewoon helaas een waarheid die ook bestaat.
Ja, ook vandaag.
Hoe zet je dan de waarheid van Jezus daartegenover?
Ik denk dat je dan wel echt moet terugvallen op je kennis van God, van zijn vaderhart. Want ja, we weten allemaal dat er zoveel ellende is in de wereld. Maar ik weet ook dat God goed is en dat God liefde is. Ja, dat rijmt misschien niet altijd voor je gevoel in deze wereld, maar het is wel zo.
Mag je dat dan ook vertellen aan die jongeren? Kun je dat laten merken, dat er is?
Lukt je dat überhaupt?
Ja, het was een korte middag en een enorme taalbarrière ook nog.
Maar gewoon door wie je bent, ja, er zijn, mag je misschien ook al wat uitdragen?
Ik hoop het.
Hoop je, ja, ik wou net zeggen, ja.
Ik hoop het, ja.
Ja. Maar het is aan de andere kant natuurlijk ook een reis om nooit te vergeten.
Nee.
Het vormt je deels natuurlijk ook weer.
Oh, zeker.
En al die bagage die je onderweg natuurlijk in het leven opdoet en in die grote rugtas stopt. Ja, dat verdwijnt niet zomaar.
Nee, klopt.
Heb je ook het verlangen om daar ook nog een keer weer naar terug te gaan?
Ja, toen ik daar net vandaan kwam, dacht ik, ik moet nu naar China. Ik moet dan bij de grens zijn en daar de vrouwen opvangen, want dan moeten ze naar mij komen en niet naar die Chinese mannen. Mm. En Open Doors doet dat ook veel, maar dat is zoiets gevaarlijks. Ja. Dus
Dus eigenlijk helemaal niet aan de orde voor jou als
is helemaal
als
niet
jongen,
iets wat ik kan doen. Nee, dan word ik waarschijnlijk zelf verkocht.
Ja.
Ja.
Ook niet zo'n goed idee.
Nee.
Nee,
daar kun je beter kunstenaar zijn.
Ja,
heb je wel eens over nagedacht om naar aanleiding van je bezoek daar iets te schilderen?
Nee, eigenlijk niet.
Nee. Ja, dat kwam in één keer helemaal op. Ik kan me voorstellen dat je namelijk als iets heel verdrietigs meemaakt, dat je dat kunt uiten in datgene wat je... Sommige mensen doen het in muziek, hè? Die maken een lied, dat jij dat in je kunsten...
Misschien ooit.
Ja.
Leonie, je bent getrouwd.
Klopt.
Met een hele leuke vent trouwens.
Ja. Topper.
Je moet over het algemeen, kun je het beste maar gewoon met toppers trouwen.
Ja. Dat is best een idee, ja.
Ja.
Hoe heb je hem leren kennen?
In Zuid-Korea.
Oké.
Hij was mee,
Dus er ligt een grote Zuid-Korea-link.
Ja.
Dat wist je.
Ja. Ah.
Dat
wist je. Inmiddels
nee, ik heb geen idee, joh. Nee, ik ga totaal onvoorbereid, onbevooroordeeld, ga ik altijd deze podcastopnames in. Omdat ik het juist zo leuk vind om verrast te worden.
Ja, Muscatlon zelf heeft dit inmiddels ook als promotie gebruikt. Ja. Oh, wat natuurlijk. Ik heel goed begrijp.
Ja.
Ja. Absoluut. Ja, nee, dat had ik niet verwacht. Maar dat was heel bijzonder inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja, en dat was niet tijdens dat lopen, denk ik, hè?
Nee, wat wel grappig is dat we stonden samen aan de start. Want we hadden die dagen daarvoor wel wat meer contact gekregen met elkaar. En ik schuilde ook wel een beetje bij hem. Want ik was een broos vaderwerk. Er was niet veel meer van mij over.
Heel bijbels.
Ja. En hij stond daar en hij zou een hele marathon rennen. Wat eerst mijn plan was, maar ik kreeg hem blessure. En... daar noemde hij nog wat over en toen zei hij iets van, ach, maar jij gaat ook gewoon, ik zei je, nou, succes. Hij zegt, nou, jij gaat ook gewoon hele doen hoor, ik zie je gaan. En toen zei ik, nou, dan mag je me over de finish slepen. En toen zei hij, nou, dat wil ik wel doen.
Toen dacht ik,
oké.
Hmm.
Oh, dit is hem.
Ik hoor jou.
Ja.
En rennen, dat idee, en ik heb hem niet meer gezien. Ja. Dus, super romantisch.
En de liefde was overgeslagen.
Ja. Kwam hij ook uit Groningen? Uit deze
helemaal niet. Hij komt uit de buurt van Rotterdam. Dus dat,
maar jullie hebben je wel hier gesetteld.
Ja.
Ja.
Ja, eerste date zei ik, kan je naar Groningen verhuizen? En toen zei hij, jawel.
Oké.
Ja, echt te gek, ja. 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 Ik doe net alsof ik hem heel goed ken, maar hij is meegeweest naar het mannenweekend. En dat is gewoon echt heel tof. Hij kende niemand, hij ging erin. Ja. En hij heeft er volgens mij ook
dacht,
echt
ik ben
vrienden
nieuw,
gemaakt.
Ik
ja,
ben
echt, echt mooie houding.
Ja,
dat
een
hele leuk dat mannenweekend iedere keer.
Ja, dat blijft terugkomen, hè?
Nee,
5, 6, 7 april
nee,
2025.
Jongen, ik heb gezien hoeveel zegen daar vandaan komt. Dus
zo is het.
Amen. Hey, je bent dus al heel lang betrokken bij deze stadskerk.
Ja.
Nu samen met hem. Wat voor plek mag je hier hebben? Hoe mag je dienen?
Goeie vraag. Ik ben op mijn 12e begonnen met mijn bediening hier. Toen mocht ik op het podium zingen bij de tieners. En ik ben eigenlijk nooit gestopt. Dus van de tieners ben ik verschillende dingetjes gaan doen. En uiteindelijk mijn plekje gevonden in de ochtenddiensten. En inmiddels als leider. Maar het is wel een zoektocht op dit moment. Voor het eerst eigenlijk in al die jaren. Ik ga gewoon... ik weet niet hoeveel jaar inmiddels, maar... Nee. echt voor het eerst dat ik twijfel of ik... hoe lang ik dit nog mag gaan doen.
Ja.
En of dit het plekje is wat God op dit moment ook nog voor mij heeft. En dat heeft alles te maken met dat mijn kunstaanbidding zo groeit.
Ja,
en
ja.
Dat ik zo'n groot project met God daar mag beginnen en mee bezig ben.
Nou ja, goed, het leven kent verschillende fases. Weet jij ook, Dennis. En het kan best zijn dat bij iedere fase een andere...
Ja.
Andere manier van dienen en aanbidding hoort.
Ik denk ook dat
het gezond is. Ja,
ja,
we voelen ons af en toe wel eens wat beschaamd om ons af te vragen van... moet ik doorgaan met bijvoorbeeld wat ik doe? Maar ik denk dat we juist onszelf moeten afvragen constant van... wat vraagt God van mij op dit moment?
Ja. Ja.
En luister ik naar mijn eigen stem of luister ik naar zijn stem? Ja. Voldoe ik aan mijn eigen eisen of voldoe ik aan zijn eisen?
Precies.
En nou, zo kan je bidden natuurlijk... denk ik, tot antwoorden komen.
Absoluut.
Ja.
Ja, het moet ook niet een gewoonte worden natuurlijk. Tenminste, nee. Dat wil ik niet.
Nee, dat kan het best in fases zijn. Maar het is goed om periodiek te reflecteren en te kijken van...
Maar je bent happy in de Stadskerk.
Ja, op dit moment zeker.
Nou.
Ja.
Amen.
Amen.
We luisteren iedere aflevering naar Roelof. En ik heb een verrassing. Dat is deze aflevering niet anders.
Uniek moment. Onlangs was het zover. De komeet C2023A3, ook bekend als Chugin-Shan Atlas, was in Nederland met het blote oog zichtbaar toen hij op zo'n 70 miljoen kilometer afstand langs de aarde scheerde. 70 miljoen kilometer? En dan konden we hem zien? Hoe groot is zo'n komeet dan wel niet? Ik ben zo blij dat je het vraagt. De komeet is bijna 3 kilometer in diameter en zijn staart van stof en gassen strekt zich uit over tientallen miljoenen kilometers. En dan de hamvraag. Hoe bijzonder was dit moment? Was het bijvoorbeeld uniek? Jazeker, eens in de 80.000 jaar komt deze reus van een rakker voorbij scheren. En dat wij dit nu net mogen meemaken, kun je nog weer 80.000 jaar op wachten hoor. Uniek. Tenminste... Hoeveel van die kometen zijn er eigenlijk in ons zonnestelsel? Ik ben zo blij dat je het vraagt. NASA heeft er tot nu toe 3880 geteld. En ze draaien allemaal in een enorme elliptische baan om de zon. Kosmische sneeuwballen. En er zijn er echt genoeg. Alle bijna 4000. Uniek natuurlijk. Tja. Wat is een uniek moment? De warmste dag ooit gemeten? Lijkt me redelijk uniek, maar kom volgend jaar maar weer terug. De warmste nacht tussen 1 en 2 november ooit gemeten? Uniek, maar wel een ernstig opgerekt uniek. Mijn vader vertelde ons vroeger iedere avond een zelfbedacht verhaaltje voor het slapengaan. Mijn broer en ik zaten allebei op een knie en het ging er wild aan toe bij die verhaaltjes. Ieder verhaaltje... Uniek, maar geen literaire meesterwerken of zo. In die zin, heel gewoontjes natuurlijk. Lijkt me toch bij nader inzien niet zo bijzonder. Op een dag had ik zelf kinderen. Mijn vader is er nu niet meer, maar mijn 2 kleuters zaten bij hem op schoot en werden heen en weer geslingerd terwijl ze een zelfbedacht verhaaltje hoorden. Dat was een uniek moment.
Ja, dankjewel Roelof voor...
Zeker, dankjewel.
Weer 3 mooie inzichtminuten... waar we even weer lekker op kunnen kauwen met elkaar.
Ja.
We gaan naar de muziek.
liedje erin, liedje eruit.
En we beginnen met de keuze van onze gast. En dat ben jij. Waar heb je voor gekozen?
Ik heb gekozen voor het liedje Heart and Flesh van Leland en Taya.
Wil je eerst even luisteren en dan er wat over zeggen? Of wil je het inleiden?
Ja, doe maar luisteren.
Ik zie nu een soort van huis voor me midden in de Ardennen. Met een haardvuur. En dat je dit lekker zo met zo'n kopje thee op de bank zit te luisteren, of niet?
Oh, nou.
Of heb ik er een verkeerd beeld bij?
Nou, dat klinkt best mooi.
Ja,
daar doen we het voor, Klaas.
Leland, trouwens, ja, ook band wat ook al heel lang in mijn leven een rol speelt. Want ze zijn al een tijdje onderweg. Ja, Heart and Flesh. Waarom heb je hiervoor gekozen? Specifiek dit liedje.
Nou, ik heb niet per se een ervaring of zo met dit liedje, maar ja, ik vind het gewoon prachtig.
Is het sferisch? Is het tekst? Is het allebei?
Beide, combinatie van, ja. Ik vind het een hele mooie vorm van aanbidding. Simpele woorden die heel rijk en diep zijn.
Ja. Nou, ik ga snel het liedje in zijn geheel luisteren. Wat wij mogen maken, een klein stukje laten horen vanwege rechten. Er moet ook een liedje uit. Ondankbare taak altijd van iedere gast om iets te schrappen uit die mooie lijst de lijsten.
In dit geval zeker.
En jij hebt voor nummertje 1 uit de lijst gekozen.
Ja.
Jaira van Elevation Worship gaat uit de lijst.
Wah, wah.
Juist.
We gaan naar de Triumphant Quartets. Ja, af en toe, met name natuurlijk voor de familie De Valk. En dan bedoel ik niet zoon De Valk, maar vooral pa en ma De Valk.
Ja, wat lekker.
Jij maakt het natuurlijk gelijk weer belachelijk. moeten wat sudden American style gospel in.
Ja, af en toe. Je doet het iedere aflevering, man. Hi.
Going there. Het gaat over de hemel, dit liedje.
Ja.
Daar gaan we nou naartoe. Ja. En dan zie je vier van die mannen op zo'n podium staan en zo van, daar gaan wij naartoe. En daar is het nog zoveel mooier. En daar zijn de straten van goud. En, ik word daar wel een beetje door opgezweept.
Een beetje.
Ja, vind ik mooi. Ik kan niks aan doen.
Ja, dat hoeft ook helemaal niet te schaam
ook helemaal niet voor.
Nee. Ook niet doen. Welke gaat eruit?
Het liedje wat ik er 4 weken geleden in heb gezet van de Bethel Music. No One Like The Lord. Jan Johnson. Ja, schitterend lied, maar beetje mainstream. Dus ja, die gaat eruit.
Mainstream, daar ben je niet zo van. Ik heb gekozen voor Planet Shakers The House.
Ja,
dit is toch lekker? Dit is echt Kingdom Culture style.
Jij doet dit alleen maar omdat er helemaal geen jeugd naar deze podcast meer kijkt en luistert.
Dat is 1. En 2, mijn dochter die heeft zich laten dopen met Kingdom Culture op 10 november. Dus dat is fantastisch. Ja, deze aflevering, ik zie je kijken. Deze aflevering komt later uit. Jongens.
Ik denk 10 november vorig jaar. Nee.
Nee.
Oh.
En dit is een lied die staat op de playlist van Kingdom Culture. Dat is ook
wat
gewoon
tof.
Ja, dat is fantastisch.
Maar dan moet ik komen.
Zeker.
Ja.
Maar je bent er ook geweest. Hadden we maar een tijdmachine.
Maar wat mooi nieuws trouwens. Überhaupt.
Ja, dat is fantastisch.
Wat vet,
dat
man.
Is echt een droom die uitkomt. Serieus. Je kunt de vader niet trotser maken dan dat je dochter. Ja, klopt.
Amen.
Welke moet eruit, hè? Dat moet ook nog, hè? United We Stand. Van,
Oké. Okay.
Jakov Shweki.
Ja, heel goed. Die gaat eruit. Dat is een sok.
Ja, die sok.
Heb je ze al klaar liggen?
Zeker. Als jij ze inleidt.
Want ook voor jou, Leonie, aan het eind van deze aflevering hebben we iets heel kostbaars.
Wauw.
Het zijn de Mag ik bij je aan sokken.
Als je het hebt over kunst.
Nou, hoogstaand.
Ja. Nou.
Ik bof.
Nou, zeker. En echt? Of je dat doet.
Nou,
en die koudere dagen die komen er weer aan. Die ja. mistige ochtenden zijn er weer. En dan kun je lekker met deze sokken aan 's ochtends
genieten.
Ja. Lekker truitje, ja. echt koffietje genieten. Erbij. Alsof je in de hemel bent.
Nee, Dennis,
vriend.
Bedankt voor deze aflevering.
Jij ook, jongen.
Leonie, bedankt dat jij te gast wilde zijn.
Heel graag.
En wij wensen en bidden jou en je man natuurlijk heel veel liefde en zegen toe.
Dankjewel.
En over 2 weken, ja, het is echt zo. Dan zijn we er weer met een nieuwe gast. Roelof is er dan weer bij met 3 nieuwe liedjes in de lijst. De lijst, je kent het allemaal wel. De QR-code die in beeld verschijnt als je de lijst wilt lezen. Nee. Hey, we gaan gewoon afsluiten met veel belangrijkere woorden. Want zo sluiten we de tijd af. Naast dit alles en boven alles danken wij onze Vader. Hij die was, hij die is... Hij die komen zal, lieve luisteraars. Hij komt spoedig. Amen.
Amen.